Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast. Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras.
En in de Italië-podcast duiken we iedere week in het voor ons meest fascinerende land ter wereld.
Van misdaad tot het laatste sportnieuws, van sprankelende prosecco's tot diepe rode wijnen. En van stormachtige politiek tot zonnige vakantietips. Je hoort het bij ons.
Ja, en in deze aflevering, we konden het vorige week al aan, gaan we iets nieuws doen. Vind ik ook altijd leuk om te zeggen. We gaan het hebben over porno. Of eigenlijk, ja... Ik word er al helemaal gielig van. Nee, dat gaan we even anders. Dit is een Rocco Siffredi. Ja. En nu moeten niet allemaal mensen allemaal verbazen. Een Rocco Siffredi, nog nooit van gehoord. Het is een beetje die alle mensen die Playboy lazen voor de artikelen. Maar Rocco Siffredi is wel, die kende ik zelfs van naam.
Ja, qua naam inderdaad. Maar ik moet ook zeggen...
Ik heb er nog nooit van gezien, als ik eerlijk ben.
Ik ook niet.
Oké, dat zeg ik heel eerlijk. Ik zou het echt toegeven.
Ik ook.
Oké. Okay. Ja. Hij is een van de grootste legendes als het gaat
dat
om porno.
Waar. Ja.
En niet de lichte variant, heb ik inmiddels begrepen. Er is een Netflix-serie over zijn leven uit. Een fictie, dus het is met acteurs en gedramatiseerd.
Hoe heet het?
Hard Sex.
Wauw.
Superseks. Sorry, superseks. Superseks. Oké.
Nee, maar dat, ja, okay,
maar dat niet alleen.
Maar dat zegt al genoeg, toch? Dat.
Zeker. We gaan het ook hebben over de vraag of de Fiat 500'tjes uit het straatbeeld van Italië gaan verdwijnen. En we gaan het hebben over spookkoeien. Wat dat precies zijn en wat dat te maken heeft met Europese subsidies die worden aangevraagd en waarmee wordt gefraudeerd. Ja, en we hebben natuurlijk een cultuurtip.
Ja, en dat is dus een pornofilm.
Nee, dat is geen pornofilm.
Nee, okay.
We gaan het over die serie hebben. Oh. Het is allemaal in het reine. Iedereen die luistert en bang is dat wij om eindelijk eens echt om seks zelfs... dat wij gewoon een miljoen op publiek willen hebben.
Dat willen
we. Dat is niet zo. Dat willen we wel. Maar dat gaan we niet
via Rocco Siffredi. Niet met onoorbaar gedrag. Nee, zeker niet. Ja.
Maar eerst had ik bedacht... We gaan eventjes wat lezers
posten. Oh, wat jeugd. Ja, dat is al een tijdje geleden.
Ja. En die lezen we wel allemaal.
Uiteraard. Zeker, ja.
Wij kregen van Maria Daniela Messinella, prachtige naam, de mail waarin ze vertelde dat ze naar de theatervoorstelling Spaghetti Rellen was geweest. Ik kende niet de 1961... gebeurtenis, de Spaghetti Rellen in Oldenzaal.
Daar hebben wij het heel kort over gehad.
Heel kort over gehad.
In aflevering 80.
Ja.
Hoe heet die ook alweer? De over migratie in ieder geval. Ging die aflevering naartoe. Ik weet even de naam niet meer, maar ik vertrek of zo. Maar daar hebben we het heel kort over gehad. Dat er toen Italianen slaags raakten met locals.
Ja,
dus... En dat was een van de weinige, want hey, ik bedoel, waar echt Italianen als groep immigranten in opspraak is gekomen in het Nederland van de jaren 60. Maar daar hebben ze dus nu een theatervoorstelling van gemaakt.
Ja, nee, dus daar hebben ze een theatervoorstelling van gemaakt. En daar komt in november een film uit dit jaar, Tegendraads. Dus dat gaan we in de gaten houden. En ik zeg, als daar iets van een première is, nodig ons vooral uit. Want we hebben wel weer tijd en zin in een feestje. Voor de rest...
Overigens moeten we ook zeggen, want dat is ook lezerspost geweest. Daar hebben we ook op gereageerd. En we zijn ook uitgenodigd voor de theatervoorstelling. We konden niet op de dag van de première. Maar misschien gaat het mij nog lukken om... want hij speelt nog steeds. Ik wil graag proberen om te gaan. Want dat lijkt mij een hele interessante. Dus dat wil ik er nog wel even bij zeggen. Als we dat toch de lezerspost doen.
Ja, en voor de rest hebben we de nog meer lezerspost, namelijk van
Larissa
Isolde Boom.
Ja, dat ging over dat slaafgebrek van haar kinderen. Dat vond ik gewoon een mooie.
Sowieso is daar heel veel bijval over geweest.
Ja, over bijval over...
Het feit dat Italiaanse kinderen structureel gemiddeld genomen minder slapen dan Nederlandse kinderen.
Ja.
En dat mensen zeiden van, nou, dat dacht ik dus, die mensen die er wonen of te veel komen, die zeiden, nou, dat dacht ik dus al, dat zag ik er om me heen. Fijn is dat door de Italië-podcast...
Maar is het nou ook zo, want wat me wel opvalt is dat het vaak, niet dat het dan minder waar is, maar dat het vaak wel Nederlanders zijn die dat zeggen?
Abba?
Nou, zijn er ook Italianen die zeggen, ja, dat is zo.
Ja,
openlijk.
Zeker.
Okay, ja, precies, ja. Ja, die het kunnen vergelijken.
Ja,
en dan
is altijd het advies van doe die kinderen eerder naar bed, dan gaat het beter. En knikkenbol in de klas en zo.
Ja. Maar Larissa, die kwam dus met een mooie mail.
Ja, zij zei, even kijken. Zo was de wereld van de scuola materna niet te vergelijken met de kinderopvang in Nederland. Zij verhuisde naar Italië. Onze oudste hebben we de eerste 6 jaar van haar leven in Nederland grootgebracht. En haar broertje al vanaf zijn tweede in Italië, schrijft ze. Dus ik kan het goed vergelijken. precies.
Ja, precies.
En een van de peuterspeelzaaljuffen van mijn zoontje kwam een keer naar me toe en vroeg heel voorzichtig hoe laat Matteo 's avonds naar bed ging. En toen ik haar vertelde dat hij om 7:30 richting zijn bed ging en dat eerder me echt niet lukte, zei ze, zie je wel, dat dacht ik al. Hij is de enige van de klas die zich goed kan concentreren en niet in slaap valt tijdens de schooldag. Mijn zoontje vertelde ook dat er wel eens een kindje tijdens de lunch in de mensa met zijn hoofd in het bord met eten in slaap viel.
Oh, wat erg. Dat is natuurlijk wel, het klinkt heel grappig, maar het is natuurlijk heel zielig.
Het is heel zielig.
Mensen zijn gewoon vermoeid.
En dat is, tijdens de lockdown zijn er ook echt adviezen geweest vanuit de Scuola Media, waar ze waar circulaires weer er rondgestuurd. Daar zijn ze op scholen dol op. Moest ik erg om lachen. Ja. Met aanbeveling om vooral 's avonds niet te laat naar bed te gaan. Met niet te laat bedoelden ze rond 22:30. Dat was niet te laat.
Ja, bizar. Ja? Ja.
Kinderen zijn dan tussen de 11 en 13. Ging jij dus op je... Jij ging toch niet... Ik ging echt niet op de basisschool rond 10 uur naar bed.
Nee.
En dit is rond 22:30.
Schooldagen is sowieso een verschil met weekenddagen. Dat onderscheid maken wij met onze oudste ook.
Ja, volgens mij mocht ik goede tijdens slechte tijden kijken.
Iets later naar
en
bed.
En dan nog weekend. Even klooien. Volgens mij moest ik er 8:30
maar,
zoiets.
Maar het is ook vrij simpel. Als ik naar mijn dochter kijk op vakantie. En dan hebben we wel eens van die dagen dat je denkt. Nou, nu weet je, we laten het gewoon helemaal los. En dan is het wel eens gebeurd dat ze om 11 uur in bed lag of zo. Of zelfs een keer in 12 uur. Dan echt die volgende dag ligt ze er helemaal af. Hè? Ja. Dat is dus je ziet het meteen. Dus als je dat zou volhouden, het is gewoon niet te doen. Ja. Ik zie het ook niet.
Zo gaan we ook nog een goede suggestie qua verschillen. De Italiaanse eetcultuur, die fantastisch is, eens. Maar waar halen ze toch de tijd vandaan om iedere dag 2 hele maaltijden op tafel te zetten? Hoe doen gezinnen dat? Dat blijf ik een enorme uitdaging vinden. Dit is een regelmatig terugkomend onderwerp van gesprek tussen mij en mijn Italiaanse vriendinnen, die allemaal ook nog een baan hebben. Dan denk ik, dan kook je niet 's middags. Neem ik aan. Of dan heb je het over het weekend.
Misschien heb je het dan voorgekookt. Riscaldo un po' ho fatto il sugo, riscaldo la pasta, zoiets. Ik weet het ook niet. Maar dat vind ik wel een goed onderwerp. Ja. Kunnen
maar even jouw weekend. Want ik zag jou weer achter de potten en pannen staan op Instagram.
Wanneer? Dit weekend?
Nee, net daarvoor geloof ik.
Even denken. Nee, ik heb dus veel gedaan.
Dus,
ja, dat, volgens mij was ik pannenkoek aan het bakken. Van, ja? Dat was zondagochtend.
Maar daar hou jij niet van.
Zeker wel.
Maar niet. Oh, dat mag niet. Het is geen maaltijd. Nee, het is geen avondmaaltijd.
Nee, het is een ontbijt of het is een lunch. Maar ik vind het. Zeker omdat er heel vaak zoet op zit, vind ik het niet lekker om dat 's avonds te doen.
Ja.
Maar gelukkig hebben mijn kinderen. Zeker Isabella wordt vaak genoeg uitgenodigd ergens. En dan worden er pannenkoeken gegeten. Dus ga je goddelijke gang. Maar ik doe ze dus op zondagochtend heel vaak.
Oh, dat is
dan
wel lekker en feestelijk en gezellig.
Ja, ik vind het ook heel lekker. En dan heb je ook meestal wel trek. En dan eet je ietsje later. Dus wat, hè, dan heb je ook echt wel trek in een pannenkoek. En die kinderen die...
Ja,
ik vind het ook wel lekker. Ja, ja, een beetje citroenrasp er doorheen doe ik er een beetje... Ja.
Och, het wordt meteen wel culinair gemaakt.
Nee, maar ik vind wel... Ja, maar en ik zou, moet ik ook wel eerlijk zeggen, ik zou vaker koken... Dan Roos zou, laat ik het anders stellen. Als ik alleen zou zijn, denk ik dat ik dat vaker zou koken. Alleen het is natuurlijk super ongezellig als ik een hele middag in een keuken sta.
Maar waarom moet je een hele middag?
Niet een hele middag. Maar als je uitgebreid zou gaan koken. Hè, dus als ik bijvoorbeeld, stel ik bedenk vanmiddag ik wil cannelloni maken. Ja, dat staat niet in een 30 minuten op tafel. Maar dat vind ik doorgaans wel de leukere dingen om te doen.
Oh, maar ik vind dat ook een beetje het cliché van de man die dan wel kan koken. Ik zeg niet dat jij het bent, want ik weet dat jij veel kookt. Die dan zegt, nou, maar vandaag kook ik. En dan is hij eigenlijk de hele zaterdag de hele keuken een teringzooi aan het maken. Voor €200 aan allerlei ingewikkelde boodschappen gedaan. Waar je dan net 1 milligram van nodig hebt. En dan, grijp je? Terwijl, nee, dat is makkelijk scoren. Maar het gaat er gewoon op.
Nee, precies. Iedere dag.
Day-to-day life.
Nee, bij day-to-day life.
Doe jij ook?
Ja, zeker. Ja, vaak, ik denk vaker nog dan de... En juist dat gebeurt niet zo vaak. Dat doe ik wel als we vrienden zo komen. Maar juist omdat de keuken dan redelijk... Weet je, als je echt uitgebreid gaat koken op de zaterdag of op de zondag... Vindt Roos het ook ongezellig. Ze zegt, ja, maar dan sta jij daar de hele middag in die keuken... voor uiteindelijk een relatief korte maaltijd. Want we zijn met het gezin. En dan kunnen we ook nergens heen. Dat is natuurlijk allemaal waar.
Ja.
Maar het is wel heel Nederlands bedacht. Want Italianen, weet jij als geen ander inmiddels, die zitten gewoon een hele middag lekker binnen.
Ja, die zitten lekker binnen.
En die zitten gewoon met elkaar te
praten.
En
die gaan ook nooit meer weg.
En dat klopt. Ja, dat is zo gaaf. Maar dat is denk ik wel echt een cultuurverschil wat we te pakken hebben.
Yeah. Ja. Ik heb dus ook Italiaanse vrienden hier... Dat zijn ook van die plakkers. Gewoon, die krijgen gewoon niet meer weg. Dus wij zitten altijd te bedenken, wat is nou handiger? ze 's avonds door de week uitnodigen. Dat ze ook op een gegeven moment echt naar bed moeten.
Ja.
Grijp je? Maar dan heb je het risico. Dus denk ik van, nou, ik voel me eigenlijk wel prima. En dat je dan 00:30, terwijl jij al eigenlijk alle licht in de keuken hebt uitgedaan. En zelf je slaapmuts op hebt gezet.
En gapend naar
en bovendien, uiteindelijk gaat beleefdheid altijd voor, vind ik bij Italianen. Dus wij gaan nooit mensen eruit zetten.
Nee, dat uitzetten is wel heel...
Dan ben je echt de ploert.
Dan moet ik altijd denken aan vader van een vriend van mij. Die zei, we heffen de zitting op.
Ja?
Zei hij dan halverwege.
Oh, dat vind ik wel heel grappig.
Ja, ja. Het vond ik altijd heel bot.
Ja, omdat het zo bot is, is het wel weer heel grappig. Ja. Maar het lunch en mensen uitnodigen voor de lunch, dan is er helemaal geen einde meer aan
de middag.
Nee, of aan de dag.
Nee, het is ook heel interessant om de zondagmiddag gaat eerst uitgebreid koken in de ochtend. Dat maakt de bezoekende partij niet mee.
En dan komen mensen gewoon mensen 12:30 aanzetten.
Dan ga je vrij snel aan tafel op een gegeven moment.
Ja, maar
en
daar
dus, blijf je.
Ja, 5:00, 6:00,
nog
7:00.
Een keer, mooi café en dan nog een keer. Ja. Ook, zelfs ik heb...
Dus gaat er dan tv aan?
Ik hou daarvan. Ja, dat gaat op een gegeven moment dan een tv aan.
My god.
Op een gegeven moment gaan mensen, zullen we even naar buiten gaan? Dan gaan we even een wandelingetje doen. En dan, nou, ja, ik heb wel weer trekken gekregen.
Ik zou zeggen, zullen we even naar buiten gaan? En dan staan ze buiten en dan bam, die deur dicht.
Ah. Toch? Oh, zo heerlijk. Dit allemaal dankzij Larissa, Isolde.
Ja, sorry. We gaan verder.
Lara.
Oh. Over de Cinquecento.
Oh, jee.
Financial Times. Vorige week kwam de Financial Times.
Weer
de
Financial Times. Ja, ja.
Zag een plan in van de Italiaanse overheid om dit jaar 930 miljoen euro te gebruiken om subsidie te geven op elektronische auto's. Dat is EV's, noemen ze dat.
EV's. Ja, Electronic Vehicles.
Ah, ja. Nou, dat had ik zelf ook op kunnen komen.
Ja.
Italianen met een laag inkomen en een auto van voor 2001 zouden ruim 13.000 euro zakgeld kunnen krijgen wanneer ze hun auto omruilen voor een EV.
13.000?
Ja. En in totaal rijden er 11 miljoen auto's rond in Italië die de oude emissiestandaard euro 2 hebben of lager. En dat schijnt iets gigantisch te zijn. Dus Italië heeft een van
de
oudste
euro 5.
Wagenparken van Europa. Verbaast dit jou je?
Nee, je ziet het ook, hè? Ja, als je wat meer buiten de grote steden gaat, zie je ook heel vaak een gemiddelde Nederlander vindt dat natuurlijk heel leuk in de zomer. Oh, kijk eens, een oude Cinquecento. Oh, kijk eens, een oude Fiat Uno. Maar dat is niet, dat doen ze niet omdat het zo leuk staat voor die toeristen. Hè? Dat doen ze omdat ze er zelf in rondrijden. Dus de Italianen hebben gewoon inderdaad een oud wagenpak. Vind ik overigens niet alleen maar verkeerd.
Ja.
Het is verkeerd vanuit... aan de ene kant is het unsustainable vanwege de uitstoot. Omdat die euro 2 of lager hebben een veel hogere emissie.
Ja.
Maar zo iemand heeft dan ook niet al 1 of 2 of soms 3 keer een nieuwe auto gekocht. Dat kost ook wat, hè, met je economische voetafdruk.
Ja.
Dus het is niet alleen maar slecht.
Nee, maar goed, wat mij heel erg verbaasde, en nu komen we toch weer eventjes op een quiz naar jou. Ik moest even de cijfers vinden. Het wil nog niet echt lekker lopen met de electronic vehicles. Oftewel de elektrische auto's in Italië.
Nee.
Dus hoeveel van de nieuw verkochte auto's in Italië was vorig jaar volledig elektrisch?
Percentage?
Ja, percentage.
Van totaal aantal, ik denk 5%.
Nou, dan zit je er heel goed bij. 3%.
Ja, was
in Nederland
nog lager.
Was het...
11?
Nee joh, 30,8%.
Zo, dat is hard omhoog gegaan.
Ja, in de voorgaande jaren kocht 80% van het selecte groepje Italiaanse EV-kopers een auto die in het buitenland werd geproduceerd. Ja, dan denken de Italianen natuurlijk nee. Dus het schijnt zo te zijn dat beleidsmakers nu precies nu nadenken. Ho, met in Italy.
Met in Italy. Wat? Non mag je naar Chinese? No.
Dus of Italiaanse, of dat de markt straks overspoeld wordt door Italiaanse EV's. Heb je er ooit over nagedacht om elektronisch te rijden? Of moet jij daar te veel voor rijden?
Nee. Sterker nog, ik zit natuurlijk wel een beetje in die wereld die de hele tijd nadenkt over wat is handig en niet. En heel veel vrienden van mij die zijn al geëlektrificeerd.
Over, ja?
Ja, dus die doen dat al. Het gaat zeker niet alleen maar over het feit dat ik er veel moet in. Het is een combinatie van 2. Ik haat een Tesla. Vind ik gewoon geen mooie auto.
Nee, ja, oké.
Gewoon een batterij op wielen. En 2...
Tot zover de kans op sponsoring van Tesla. Maar goed, die waren sowieso niet
waren
echt.
Toch heel waar. Ja. Overigens, het zou zomaar kunnen dat ik het anders ga inzien. Nee, maar goed, dus dat. En 2, ik wil heel graag Alfa blijven rijden. Laten we eerlijk zijn, de reden dat dit zo is, waar jij het over hebt, heeft gewoon te maken met de achterstand van de Italiaanse merken op de elektrificatie.
Ja.
A, Azië loopt voor op Europa en in Italië en de Fransen, want samen nu Stellantis, liepen ook nog eens een keer achter. Dus die zijn nu bezig met een inhaalslag. Waardoor ik, toen ik vorig jaar een auto wilde kopen,
ja,
weliswaar een tweedehands, maar toch, hè, een andere auto, iets groter, wilde ik wel EV. Maar er was hooguit een hybride en die was net iets te klein. Ze hadden één model. Ja, dat is geen keuze.
Nee.
Dus nu hoop ik dat in de komende jaren het aanbod groter wordt, betaalbaarder wordt. Ja, en dan, ik ben helemaal niet tegen EV. Ik denk ook dat dat de beweging is. Dus als Alfa Romeo volgend jaar een 100% elektrische auto uitbrengt en over 2 jaar heb ik een nieuwe auto nodig, ja, dan ben ik er als de kippen bij.
Ja, en
maar zegt dit bericht ook nog iets? Bedoel, nee. Of het werkt? Wat ze de Italianen voorschotelen?
Nee, maar
die bonus?
Nee.
Die 13k?
Nou, dat is nog een beetje te vroeg om te zeggen.
Ja, want het is nog niet.
Nee, maar ik denk dat mensen ook wel enigszins sentimenteel zijn over een oude Audi. Ik denk wel dat je wel een hele dure auto moet komen, wil je die subsidie krijgen, natuurlijk. Hè?
Oh, oké, het gaat wel naar. Ja,
natuurlijk.
Ja.
Het is niet zo dat jij dan.
Alsjeblieft, 13k. Ga maar shoppen. En je krijgt hem alleen als het Italiaanse auto is.
Ja.
Dan gaat het wel, hoor.
Dan zou het natuurlijk.
Maar dat kan niet. Dat mag helemaal niet.
Dat is tegen de Europese
mededinging,
regels.
Toch?
Precies. En dat zou een staatssteun zijn, indirect, of vrijheid van goederen.
Ja.
Anyway, dus dat zijn de barricades die je helemaal niet op mag werpen, wat ze wel zouden doen. Maar we blijven het volgen. En ook of jij binnenkort.
Jij bent ook. Jullie
ik rij ook benzine.
Ja, nog wel, toch? Maar over 2 of 3 jaar zou het
anders
kunnen zijn.
Zeker, dat zou kunnen. Zou zo anders kunnen zijn. Ja, de landbouwsubsidies, daar gaan we het over hebben. Italië heeft helaas een dubieuze reputatie op dat gebied. Er zit veel geld in en dan duikt in Italië helaas vaak de maffia erop. De afgelopen 20 jaar zijn er al meerdere schandalen aan het licht gebracht, maar nog niet van de omvang en de professionele organisatie als in dit geval.
Ja, en dan gaan we niet naar Calabrië, we gaan ook niet naar Napels, we gaan naar de regio Abruzzen. Ja. L'Abruzzo, in Centraal-Italië ligt dat. Het overgrote deel van de grond in Abruzzo, dat is een bergachtige regio, ligt ten oosten van Rome, is in handen van de lokale overheid. En om de onderhoudskosten te dekken, pachten de gemeentes, of verpachten moet ik zeggen, de gemeentes, eens in de 3 jaar de grond aan de boer of de herder die het meeste biedt. Alasta.
Ja, en het blijkt dat lokale boeren de laatste jaren bijna altijd achter het net vissen. En bedrijven van buitenaf, vooral uit Noord-Italië, bieden veel meer dan de vraagprijs en vervragen vervolgens met de pachtgrond aan de haal. Voor grasland dat normaal voor 1.000 euro wordt verhuurd, bieden zij 10.000 euro.
Ja.
Krankzinnig.
Nogal. En volgens de papieren van AGEA, dat is de instantie die voor de Italiaanse overheid de Europese financiering regelt voor de boeren, zou het in de valleien van Abruzzo moeten wemelen van die boerenbedrijven. Koeien, schapen.
Ja, en vandaar komt de term spookkoeien, zoals ik ze net noemde. Want in werkelijkheid zijn die er niet.
Ken je die mop van die koe?
Van die was er niet.
Die was niet.
Die waren er allemaal niet. Nee, maar het is toch wel weer frappant. Hoe ze hier.
Follow the money is dit, hè?
Ja, follow the money. Ik ben er vaak om te wandelen. Nou moet ik zeggen dat ik niet heel erg let op of er hoeveel koeien er zijn. Dus
ja,
er
nu weer wel.
Een van mijn favoriete plekken op aarde is het. Ik ga er deze lente ook weer heen. En het systeem van deze landbouwsubsidies is redelijk. Of de fraude van deze landbouwsubsidies is redelijk simpel. Mafiosi uit Zuid-Italië, Noord-Italië, maakt niet uit. Inmiddels hebben ze de Andrangheta erbij gezien. De Sacra Corona, dus de Pugliese maffia. Die vragen bij het Nationaal Register vergunningen aan voor het openen van nieuwe boerenbedrijven en het vormen van nieuwe schaapskooien in afgelegen bergachtige gebieden. En die vergunningen worden snel en zonder al te veel controles afgegeven.
Nou, en dan begint daar natuurlijk het ingenieuze systeem. Die vergunningen die geven vervolgens recht op Europese subsidies. En worden dan weer doorverkocht aan boerenbedrijven in Noord-Italië. De hoeveelheid subsidie is gekoppeld aan de hoeveelheid hectare. Dat is niet zo gek natuurlijk. Hoe meer grond, hoe meer geld. En zo incasseerden die bedrijven 200.000 tot 300.000 euro aan subsidie op basis van de omgang van hun grond. Alleen, het zijn dus vaak spookboerderijen die alleen op papier bestaan, opgezet door bankiers, accountants, notarissen, etc.
Ja, en wat mij opvalt.
Dus wat ze dan doen is eigenlijk doe je jezelf dan groter qua hectare voor dan je daadwerkelijk bent. En dan beur je een hoop subsidie, Europese subsidie, bedoeld voor de boer. Maar er komt geen boer, laat staan een koe aan te pas.
Nee, dus uiteindelijk doe je het op basis van die vergunningen.
Ja, ja.
En niemand die gaat controleren of die bedrijven er wel echt zijn.
Nee, dus je hebt de grond wel, maar er heeft nog nooit de koe rondgelopen. Nee. En die
toevallig misschien een keer.
Ja, en die grond is wel heel groot.
Ja.
Maar je hebt er geen kosten aan, want je doet er vervolgens niks mee. maar je geeft het in Milaan wel op. Ja. Als hij, ik wil die 2 ton subsidie uit Brussel ontvangen.
Ja. 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 En nu is er echt een soort jacht geworden op die stukken grond. Want dan kun je weer de vergunning aanvragen. Kun je weer daarmee subsidie aanvragen.
En er is in Italië veel van dat soort grond natuurlijk.
Zeker, zeker. Maar waardoor de lokale, de mensen die echte bedrijven hebben... Ja, die worden weggeconcurreerd.
Ja, vreselijk.
Of die worden onder druk gezet dat ze het moeten verkopen. En ik vind het op...
Want die kunnen het natuurlijk niet meer kopen. Want als boer ben je helemaal niet zo vermogend. Nee. Als jij herder bent, je denkt ik wil daar 100 koeien laten rondgrazen.
Nee, en als een idioot wordt over... dus dat normaal gastland, wat jij zei, voor 1000 euro wordt verhuurd... en dat het voor 10-voudige weggaat...
Bizar, dat is gewoon niet te doen.
Daar is de Amsterdamse huizenmarkt niks bij.
Nou, ik moest bekennen dat ik daar wel aan dacht. Ja, je wordt gewoon overboden. Maar hier door expats en daardoor de maffia.
Ik heb laatst een huis geboden.
Oh.
Ja, niet geworden zoals je anders zou ik wel verteld. Ja. Maar de mensen die het zijn geworden, die zijn langs gegaan bij de verkopers. Ik dacht...
En hebben ze bedreigd? Of wat is dit?
Nee, je zit nog te veel naar mafio. Ja. Nee, ik denk dat die een appeltaart hebben meegenomen of zo. Met zwavelstokjes en kindjes onder schoentjes. En zo van, we hebben een huisje nodig. Ja, zoiets. Ja, ik moet er serieus...
Een aalmoes. Maar jij gaat dat de volgende keer natuurlijk ook doen.
Ja, maar echt... Als ik nu ook nog naast dat jagen op die huizen...
Vet gekapt met een pasta gnocchi aan.
Precies.
En die geef je Daniel in handen.
Het in leven houden van een baby. Het in leven houden van een relatie. Het in de lucht houden van een baan. Van een podcast. Überhaupt mezelf nog aankleden. Als ik daarnaast ook nog taarten moet gaan bakken... En sociaal wenselijk gedrag naar de verkomende partij moet gaan... Dan ben ik wel echt... Dan denk ik... Hoe zat het ook weer met die landbouwsubsidies?
Nou, dat was zo gek niet. Ja,
zou dat wel heel mooi zijn als ze mij daar... Mensen, ik ga me absoluut niet in dit criminele storten.
Hoe reageert Brussel hierop?
Nou, ik vind dus dat de verontwaardiging... Want Italië heeft echt al heel veel van dit soort voorbeelden gehad.
Ja, van dit soort fratsen inderdaad.
Ja, en dit is nog... Ze weten
ook in
niet.
Het zuiden hoor. Dit soort, precies, het is vaak hetzelfde principe.
Ja,
we doen alsof het dit is.
Ja. Ja.
En dat is het dan ook, maar...
Ik vond die Europese.
Maar daar heeft nog nooit, weet je wel, net zoals havens... principe, we kopen wel die grond, maar we bouwen er niet op.
Ja.
We kopen wel een... We zeggen wel, we hebben een huis, krijgen we er wel subsidie voor, maar dat huis wordt nooit afgebouwd.
Nee.
En dan blijven we subsidie krijgen totdat dat huis... Mensen vroegen wel eens aan mij van, waarom zijn die huizen in het... Houden ze niet van het afmaken? Nou... Dat levert ze geld op. Hoe dan? Nou, je kreeg je geld, zeg maar, kreeg je subsidie zolang het in aanbouw was.
Ja.
Nou, ja, en wat deden mensen? Die deden wel eens 20 jaar over het afbouwen. Maar ja, als die eenmaal in de stuk zat aan de buitenkant, de façade klaar was, dan was die af. En jarenlang waren die huizen nooit af.
Ja, maar ik... Ja,
dat is overigens nu niet meer zo. Veel mensen denken, dat is al lang afgelopen.
Dat werkt niet meer. Nee. Maar ze staan nog wel dat soort betonnen monsters.
Ze nooit afgebouwd.
Dus ze staan daar gewoon nog.
Maar dit is dus wel... Ja,
tussen 2014 en 2020 is er meer dan 77 miljard euro naar Italië gegaan... voor structurele en investeringssubsidies. En volgens de Guardia di Finanza, dus eigenlijk de financiële politie... is tussen 2014 en 2016, toen zij meer dan 13.000... checks hebben gedaan, was 6 van de 10 gevallen waar subsidie was aangevraagd, was het op een frauduleuze manier gebeurd. Klopt het gewoon niet.
Ja, en dat dus gaat meer zowel van de helft... over de aanvraag of het verkrijgen, maar ergens was er fraude in het spel.
Ja.
Ja, bizar.
Vind ik best veel.
Nou, dat is
toch?
Het percentage is bijna ongelooflijk.
En in het als het gaat om het agri, om de landbouwsubsidies was het zelfs 64%. En als je inderdaad kijkt in Zuid-Italië, daar was het 85%.
Ja, precies. Ja. Dus vooral daar ook nog. Het is ongelooflijk dat zo is. Maar dit is echt wel maffia.
Ja.
Want
dit is dus niet meer zo sluw van... Hey, weet je wat we zouden kunnen doen? We zouden anders dit wordt op een soort... Grootschalig business. Allemaal mensen onder de 40 worden... Die geven een naam ook. Dat zijn van die prestanomi. Dus dat zijn... hoe noem je dat weer? Stroommannen?
Stroommannen.
Want als je dan onder de 40 bent, krijg je nog meer. Kun je op nog meer subsidies aanvragen.
Ja, want dan ben je jong.
En
het is totale misbruik van alle legislation en alle fundings die er zijn. En het kwalijke is, ze zijn er nogal goed in, de maffia. De maffia is gewoon goed in... Het zijn eigenlijk hele goede zakenmensen.
Oh ja, zeker. Dat is
alleen,
ook.
En het verschil is... Ze doen alles illegaal. En dat maakt het zo ongelooflijk breed. Want als je. Er is ooit wel eens een berekening geweest. Heb ik me laten vertellen dat als
je de zwarte economie erbij op zou tellen. Dan zou de schaatsschuld als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.
Ongelooflijk.
Ja, als dat
maar dat is niet zo.
Maar dat is niet zo. Wat wel zo is.
Ogni potere è un enigma. Ti può dare la luce o gettare nell'ombra. Ma ogni esistenza vissuta fino in fondo ha sempre un prezzo da pagare.
Nou, dit was is de trailer. De trailer ziet er trouwens een stuk spannender uit dan wat ik tot dusver heb gezien. Ik heb hem voor drie kwart bekeken.
Zo.
Rocco Siffredi in Supersex. Wordt gespeeld door Alessandro Borghi, wat een van de grootste Italiaanse acteurs van dit moment is. En hij, de serie is losjes, zeggen ze in de aanbeveling, geïnspireerd op het leven van de, zeggen zij bij Netflix, de beroemdste pornoster van de wereld.
Van de wereld zelfs?
Van de wereld. Hier wordt van de wereld
van Italië.
Ja, nee. Het gaat over de landsgrenzen heen.
Italian Stallion.
Wat weet jij mij te vertellen over Rocco Siffredi?
Ja, ik weet niet zo heel veel. Wat ik weet is dat hij toevallig wel uit Abruzzo komt. Wat ik wel grappig vond in deze aflevering.
Ja.
Ik weet dat hij wel geroemd is ook vanwege het feit... Hij heeft ongelooflijk veel films gemaakt.
Ja.
Dat hij een stijl heeft ontwikkeld van... ik begin romantisch en het eindigt...
Keihard.
Ja, dat.
Ja, ja.
Waarvan ik af dat afvraag, zou ik het dan afkijken? Maar dat terzijde. Dat hij beroemd is vanwege zijn bijnaam, hè, de Italian Stallion. Die komt ergens vandaan.
Ja. Hij wordt de Telegraaf die noemde hem nu porno-pensionado. Daar moest ik wel ergens om lachen. Dat het nu een porno-pensionado is. Hij heeft meer dan 1300 films gespeeld.
Dat is wel heel veel.
Dus, en hij heeft meer dan een carrière van 40 jaar. Dus het is mooi gedraaid. Het zit goed in elkaar. Ik vind alleen...
En hij is ooit gestopt, weet ik. Ja, en dat is hem niet bevallen. En toen kwam hij weer teruggegaan.
Ja.
Waarvan ik dacht, oké. En dat was niet omdat hij te weinig geld nodig verdiende. Maar hij miste het.
Fuck.
Hij miste het vak. En dan niet met F-U-C-K.
Nee, het vak. W-A-K.
Ja, dus, bizar toch?
Maar dit gaat over zijn getroubleerde jeugd. En zijn armen.
En
daar
weet ik dan weer niks van.
Nee, weet dus ik, maar daar weet ik nu wel heel veel van.
Okay.
Ik denk, en ik wil heel graag weten... mensen die hem al gezien hebben... Want ik heb dus ook al een paar keer van mensen gehoord... dat is echt een heerlijke serie. Ik vond het best expliciet allemaal. Ook weer niet zo expliciet dat het porno is.
Het is niet voor kinderogen natuurlijk.
Nee, het is niet voor kinderogen.
Nee.
Maar het gaat natuurlijk wel heel veel over seks en pornofilms. Ja, het zou raar zijn als we het over zijn tennishobby zouden hebben.
Het is
maar,
best wat vrekening.
Dus mensen, als je hem hebt gezien en zegt... Nee, Evelien, je moet even doorzetten. Ga over de laatste derde ook kijken. Ik heb hem uitgezet, want ik vond het een beetje... Weeg weer ik ervan. En dan weer zo, wij weer naakt. En dan zo'n voice-over van... En toen kwam ik erachter dat de hele wereld om seks draait. Begrijp je? Dus dat... Ja, het is... Ik vond het toch... licht ranzig ook wel.
Ja,
maar... Ik denk, wij geven cultuurtips. Maar voor mij is dit een beetje een anti-tip. Is het iets dat jou aanspreekt?
Nee,
dat je zegt liever het ruim de vaat even op. We zetten nu even Rocco aan.
Nee, ik kan me er ook weinig bij voorstellen.
Biopic. Sorry. Ik kan er niks aan doen.
Je bent normaal helemaal niet van de woordgrappen, Red Meijer. Maar dit komt wel... Nee, wat ik er lastig aan vind is dat het... ik denk dat heel weinig mensen thuis een pornofilm opzetten om op een zaterdagavond te gaan kijken. Dat is een heel ander genre, ook volgens mij heel ergens anders voor bedoeld.
Mm-hmm.
Plus het feit dat hij nogal bekend staat. En nogmaals, ik heb nooit een film van hem gezien. Ik ben benieuwd naar deze serie, maar hij staat wel bekend om de heftigheid.
Ja.
En als het over heftigheid gaat, gaat het dus niet over... Nou, we gaan even zoenen en daarna wordt er gevreeën.
Nee.
En daarna is het klaar. Nee, allerlei dingen zoals wurgseks en slaan en spugen en weet ik... Ja, dat is voor mij echt wel te ver. Dus ik zou al moeite hebben met de situatie.
Snap ik.
Dus ik vind dat... en het personage intrigeert me dan wel. Want blijkbaar
het is wel echt een personage.
Wat een type.
Zeker.
En ik heb ook kinderen. Dat vind ik dan ook heel fascinerend.
Ja, ik heb hem een keer met zijn gezin ben ik heb tegengekomen op Malpensa.
Oh, nu ga je pas vertellen
en
dat je
en toen was ik daar met iemand en die wilde zo graag met hem op de foto.
Oh, really?
Dus ik
en
heb...
die herkenden hem ook?
Ja. Heel veel mensen herkennen wel Rocco.
Rocco!
Nee, die zei...
Bizar.
Nee, dat was iets minder dapper dan je het nu doet voorkomen.
Oh, oké.
Het was, hey, ik ga zo zitten. Kun je dan zo'n foto maken? Dan lijkt
het
niet zo
stiekem. Oh, het is die gevraagd. Dat vind ik wel heel erg, hè?
Erg, hè?
Ga,
sorry, Rocco.
Nu weet jij inmiddels... Hè, ze vragen natuurlijk ook allemaal foto's aan jou inmiddels.
Ja, dus, dat gebeurt wel veel. Dus mensen blijven dat gewoon vragen, hè? Ik ben echt niet te beroerd om eventjes op de foto te gaan. Kun je gewoon
maar niet,
vragen.
Maar jij houdt er niet van dat ze mensen stiekem in de supermarkt een foto van je maken. Nee. Vind jij zelf ook vervelend?
Vind ik echt vervelend.
Mensen gewoon zo achter
ben ik
de,
gewoon even met mijn gezin.
Bij de knor wereldgerechten. En dat
ja,
je
dat
dan
zegt van, oh ja, zo maakt zij een lasagne met van die zakjes.
Ja. Oh, precies, ja.
Redmeijer is er nu gloeiend bij. Nou ja, ik heb het er warm van gekregen. Volgens mij moeten we het niet nog een keer over porno hebben in deze podcast.
Nee, vind ik ook een hele
ingewikkeld onderwerp. En bovendien, ja, ik vond het dus niet zo heel erg boeiend eigenlijk. Nee, hoe je de grootste pornoacteur ter wereld... Want we zaten gisteren te kijken en toen vroeg ik me op een gegeven moment af... Maar vinden wij het boeiend om te weten hoe hij de... Ja, nee, waarom is dat boeiend?
Je bedoelt als personage.
Hij zal wel heel groot geschapen zijn. Ik denk, en een goed uithoudingsvermogen hebben. Nou, geweldig voor hem en goed, denk ik, voor de industrie. Maar dat vind ik niet iets heel... Daar zit weinig kunstenaarsachtig denken bij of zoiets. Of een soort dieper...
Nee, ja. Een dieper besef. Ik snap maar...
Ik vond het niet zo'n interessante ontwikkeling van een personage of zo.
Is het... twee vragen, tot slot. Ja. Eén, is het een, doet hij het nog? Is hij nog steeds acteur of is hij gepensioneerd?
Hij is nu echt pas net...
Nu stopt hij.
Nu is het echt
hij
klaar.
Hij is gestopt. Ja. Oké, okay. Dus we zouden hem nu kunnen interviewen en dan hoeft het niet meer alleen maar...
Oh, dat zou ik wel lachen vinden. Ja. Ja.
Twee, is het nou een aan- of een afrader?
Afrader, maar ik ben wel benieuwd of andere mensen, of ik iets gemist heb. Dus alsjeblieft...
Maar ik hoef dit morgen vanavond met Roos niet te gaan bekijken.
Nee. Maar ik dacht, we gaan ook af en toe een beetje dat low culture. We hebben highbrow, lowbrow.
Alles.
We gaan gewoon alles bespreken. En het is wel... Hij heeft 4 sterren gekregen bijvoorbeeld in de Veronica-gids. De NRC raadt hem ook aan. Die hebben een soort heel feministische strijd ingezien, denk ik. Nou, NRC,
kunnen ze
NRC.
Het niet verkopen, toch? Ja, een feministisch pamflet. Rocco Siffredi.
Ja, zoiets.
Ja. Oh, jongens, we hebben gekunsteld. Maar overigens, met highbrow en lowbrow? San Remo, highbrow of lowbrow?
Lowbrow.
Lowbrow,
ja, echt lowbrow. Lowbrow. Ja. We gaan de Pasen in.
Top 3, hè? Heb ik gezegd.
Ja. Dat wordt nog wel.
Ook de onze. Europapa.
Ja, dat wordt nog wel. We gaan eventjes heel rustig bedenken wat wij na de Pasen gaan opnemen.
Ja, inderdaad.
Wat ga je doen met Pasen? Weet je dat al?
Nou nee, ik hoop even iets met mijn moeder en het gezin. Gewoon even rustig aan. Ja. En als het mooi weer is, gaan we lekker naar buiten, hoor.
Oké, en Pasquetta?
Tweede
Paasdag.
Ja.
Ik ben ook hier gewoon... Wij gaan koken. We hebben de hele familie uitgenodigd. De Nederlandse kant. Nederlands/Colombiaanse kant.
Wat leuk. Ja.
Dus er wordt gekookt en dan is Dani als eerste Pasen. Ja.
Eerste paas.
Eerste feestdag.
Eieren zoeken.
Dank voor het luisteren allemaal.
Ciao.
Ciao.